kom hier, jij.
Au, au,
doe je
au.
Dat? Jij een beetje te vinden en ik maak je...
Wat krijgen we nou? Wat is hier aan de hand?
De dienstmeid van de gerenommeerde hoogleraar letterkunde te Leiden, Salmasius, was woedend. Salmasius' collega en inmiddels ex-vriend Alexander Morris zou haar hebben verkracht. Ondanks de vele aantijgingen aan het adres van Morris mocht hij colleges kerkgeschiedenis blijven geven aan het Atheneum Illustre. Maar ook daar raakte de maat op een zeker moment vol. 400 jaar geleden waren alle blikken gericht op Amsterdam. In het centrum van de wereldhandel ontstond de behoefte voor een eigen universiteit. Maar het zou ruim 200 jaar duren voordat die wens in vervulling zou gaan. In deze Folia-podcast duiken we in de geschiedenis van het Atheneum Illustre, de voorloper van de UvA. Wie waren de grondleggers en geleerden die de motor van de wetenschap aanjoegen? Wat maakte hen tot de meest spraakmakende geleerden van hun tijd? En is er nog iets terug te vinden van toen? In deze aflevering van de Illustre Universiteit...
Deze verkrachting is geen incident. Deze zwendelaar, Alexander Morris, tevens hoogleraar in de kerkgeschiedenis, heeft meermaals dienstmeisjes aangevallen. Bovendien is hij gezien bij lichte kooien. Hij deed aan hoerenloperij. Zie hier het getuigschrift.
De eerste twee afleveringen draaiden om de oprichting van het Atheneum Illustre in 1632. Nu maken we een sprong in de tijd, naar 1649. De oprichters, Vossius en Barlaeus, zijn inmiddels overleden. Ook de astronoom, Hortensius, die in de vergetelheid raakte, is dan al 10 jaar dood. Er wordt gezocht naar hun opvolgers. Een Fransman, hoogleraar en predikant kwam in beeld voor de leerstoel kerkgeschiedenis. Die leerstoel was belangrijk voor het Atheneum, omdat het geloof in die tijd bijna alles in het dagelijks leven bepaalde, van politiek tot onderwijs en recht. Wie de kerkgeschiedenis kende, begreep tenslotte beter waarom bepaalde tradities en regels bestonden. Bovendien stond Nederland en Europa bol van de religieuze spanningen tussen de protestanten en katholieken. Een hoogleraar kerkgeschiedenis kwam dus goed van pas om de kinderen van de stadselite te onderrichten. Alexander Morris lijkt op het eerste gezicht de ideale kandidaat voor deze functie. Joviaal, scherp van tong en sociaal. Hij moest de hoogleraar Historia Ecclesiastica, oftewel kerkgeschiedenis, David Blondel bijstaan. Blondel worstelt dan met depressies, of somberte, zoals ze dat destijds noemden. Zijn colleges trokken amper publiek. Morris, die de functie eerder nog leek te hebben afgewezen, besluit er in de zomer van 1652 wel op in te gaan.
Ik ken Le Boek van God, tot op het bot. Geen zorgen. Ik heb de nodige ervaring opgedaan in Genève en Middelburg. Zie hier mijn referenties. Zijn die niet voortreffelijk? Ik ga meteen aan de slag. De maandag, na mijn inaugurele rede, geef ik mijn eerste college over het Lam van God.
Morris was iemand die niet op zijn mondje gevallen was, een koning in de welsprekendheid. Met zijn vlotte babbel wist hij zich overal wel als gangmaker te presenteren. Maar de zogenaamd voortreffelijke referenties uit Zwitserland die hij aanhaalde, vertellen slechts één kant van het verhaal. Zijn welsprekendheid wekte ook afgunst op en zijn omgeving noemde hem lichtzinnig, al is uit bronnen niet duidelijk wat dat expliciet betekende. Daarnaast werd er ook gesuggereerd dat hij een onorthodoxe houding tegenover het geloof had. Hij werd ervan verdacht te sympathiseren met de Arminianen, of de remonstranten, die dachten dat mensen zelf invloed hadden op hun lot. En dat stond dan weer haaks op de dominante stroming in Europa, het Calvinisme. Let nog heel even op, want de Calvinistische predestinatieleer stelt dat, kort gezegd, God al van tevoren zou hebben bepaald of iemand naar de hemel of hel ging. En die leer vond zijn oorsprong in Genève, waar Morris op dat moment werkte. Morris nam de verdachtmaking niet licht op. Hij stond te dicht bij het vuur en de grond werd hem dan ook snel te warm onder de voeten.
Meneer Morris, het is ons ter oren gekomen dat u zich laat leiden door de ideeën van de Hollandse godgeleerde Jacobus Arminius. Bent u er zich bewust van dat dit riekt naar ketterij?
Maar pastoor, weet u wel tegen wie u het appen?
Elk woord tegen het Calvinistisch gedachtgoed wordt hier niet geduld. En u weet wat de gevolgen van ketterij kunnen zijn, nietwaar?
Uiteindelijk vertrok Morris uit Zwitserland naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daar werd hij met open armen ontvangen door de Leidshoogleraar letterkunde, Claudius Somasius. Oftewel, Claude Somas. Dat was voor Morris een fijn aanknopingspunt om zijn netwerk op te bouwen in de Republiek. Hoewel hij bij zijn eerste sollicitaties in Harderwijk, maar ook in Amsterdam, kon rekenen op afwijzingen. Uiteindelijk kon hij aan de slag in Middelburg.
Monsieur Morris.
Monsieur Salmasius.
Wat ben ik u blij u te zien.
Merci, merci.
Ça va?
Ça va, et vous?
Alles wel, alles wel. Ik hoorde dat de oppositie uit Genève het u knap lastig heeft gemaakt. En van Vosjes zoon hoorde ik dat uw aanstelling in Amsterdam werd bemoeilijkt. Door een samenzwering van uw tegenstanders? Blondel kwijnt daar nu weg. Zeg, hoe is het in Middelburg?
In Middelburg was Morris als predikant verbonden aan de Waalse kerk en als hoogleraar. Later, in 1652, ging hij alsnog in op een positie kerkgeschiedenis aan het Atheneum in Lustre. Hij kreeg eervol ontslag uit Middelburg. De Waalse kerk verklaarde dat Morris' gedrag hen zeer had behaagd. Maar er klonk ook protest over de aanstelling in Amsterdam, van onder meer de Leidse kerken, die vanuit Genève op de hoogte waren gesteld over Morris' onorthodoxie. Dat haalde weinig uit en dus kon Morris beginnen aan zijn colleges kerkgeschiedenis aan het Atheneum. De Amsterdammers waren heel blij met de komst van Morris, want eindelijk werd Vosjes leerstoel weer waardig vervuld, dachten ze. Later blijkt dat ze daarvan terug moesten komen. Zijn seksuele moraal zou niet stroken met de norm. Daarnaast kwam naar buiten dat Morris in het huis van zijn beschermer, nota bene hoogleraar Salmasius, een Engelse dienstmeid had verkracht.
Hoe kun je mijn huis zo te schande maken? Ik lag al niet zo lekker bij de Engelsen door mijn kritiek om de politieke ontwikkelingen aan de andere kant van het kanaal. En dan dit, met onze trouwe dienstmeid Pontia, die nota bene uit Engeland komt. Wat moeten die theedrinkers wel niet denken?
Ik had het niet zo bedoeld, eerlijk waar niet.
Niet zo bedoeld? Het lijkt me vrij duidelijk. Dit is een schande, een totale blamage. Of je herstelt onze eer door met haar te trouwen, of ik sleep je voor de rechter.
De status van hoogleraren in de 17e eeuw hing sterk samen met hun prestaties en de netwerken waarin zij zich bevonden. Zij beschermden elkaar bij kritiek of aantijgingen en vormden zo kleine coalities. Rivaliteit en jaloezie waren alomtegenwoordig, zeker in de theologie, waar de onderlinge geloofstrijd vaak persoonlijk werd. Morris had talent om mensen snel aan zich te binden. Zo vond hij initieel beschermers bij de Waalse kerk uit Middelburg en Salmasius, tot hij het bij die laatste verbruide. Daarnaast wist hij zich publiekelijk goed te verdedigen en snel steun uit zijn netwerk te mobiliseren. Zo raakte hij bijvoorbeeld verstrikt in een ruzie met de Engelse poëet John Milton. Milton bemoeide zich met de politieke hervormingen in Engeland die tegen het been stoot van de monarchie. En Milton kreeg daar veel kritiek op. Snel verschenen er publicaties waarop zijn werk door het slijk werden gehaald. Niemand mocht de heiligheid van de kroon aantasten, was de boodschap. Milton dacht dat Morris een van de auteurs was van een van de meest omvattende commentaren, maar in werkelijkheid was het de theoloog Pierre Dumoulin. Milton en aanhang doopten hun pennen in gal en vielen Morris fel aan.
Ik weet met zekerheid dat Alexander Morris, predikant in Genève, het hield met de dienstmeid van zijn huisbaas en dat hij, nadat de jonge vrouw gehuwd was, haar niet met rust liet. Te Middelburg heeft hij een jong meisje tracht te verleiden, wier schoonheid hem, terwijl hij over het lijden van Christus predikte, verblindde. Te Antwerpen werd hem verweten de woning van een herbergier als bordeel te willen gebruiken. En te Delft bezocht hij een slecht huis, een bordeel, waaruit hij door burgers is verwijderd. Bovenal, te Leiden, in het huis van Salmasius, heeft hij door bedriegelijke huwelijksbeloften de dienstmeid misleid.
Milton's woorden over Morris sloten direct aan op de aantijgingen van Salmasius. Morris liet het niet bij deze publieke aantijgingen zitten.
Dit is smaad en laster!
Morris kreeg bijval in Amsterdam en publiceerde in 1656 Alexandri Mori Fides Publica, een verdediging van bijna 250 pagina's vol positieve referenties van geestelijke, geleerden en andere ambtsbekleders uit heel Europa. Fides Publica is Latijns voor publiek vertrouwen en was dus bedoeld om zijn naam te zuiveren. Maar ondertussen sudderden de geruchten en aantijgingen onder de oppervlakte. En Salmasius sleepte Morus uiteindelijk voor de rechter voor de aanranding van zijn dienstmeid.
Deze verkrachting is geen incident. Deze zwendelaar, Alexander Morus, tevens hoogleraar in de kerkgeschiedenis, heeft meermaals dienstmeisjes aangevallen. Bovendien is hij gezien bij lichte kooien. Hij deed aan hoerenloperij. Zie hier het getuigschrift.
Morus ontkende de verkrachting niet, maar benadrukte juist dat hij met het meisje sliep als professor, niet als predikant. Zo hoopte hij berecht te worden onder een soort academisch tuchtrecht in plaats van het civielrecht in Amsterdam. Ondanks Morus' inzet bleven de geruchten over losbandigheid en hoerenloperij rondzingen. En de goede wil van Salmasius had hij natuurlijk al lang verspeeld. Ook anderen spraken zich over hem uit. De destijds beroemde filosoof Pierre Bil schreef:
Mijn heer Morus bezit veel geleerdheid en geest, maar weinig religie en oordeel. Hij is slordig, eerzuchtig, rusteloos, wispelturig, brutaal, verwaand en besluiteloos. Hij kent weliswaar Latijn, Grieks, Hebreeuws en Arabisch, maar hij weet niet hoe hij moet leven.
Na slechts 2 jaar werkzaam te zijn aan het Atheneum Illustre, had Morus het al te bont gemaakt in het publieke debat. Desondanks was Amsterdam heel blij met Morus. Misschien dat dat te maken had met het feit dat Morus naast zijn colleges kerkgeschiedenis altijd tijd maakte voor lofredes voor Amsterdamse bestuurders of belangrijke gebeurtenissen. Frappant is het op zijn zachts gezegd wel dat de aanrandingen van vrouwen onvoldoende bezwaar vormden om een hoogleraar zijn positie af te nemen. Hoe is het mogelijk? Maar toen Morus in 1654 met verlof ging naar Italië, begonnen de Amsterdammers zich toch, eindelijk, achter hun oren te krabben. Morus rekte namelijk zijn verlof van 2 maanden naar ruim 1 jaar. Zijn betrouwbaarheid raakte in het geding. Toen Morus terugkwam, kwam zijn welsprekendheid waarschijnlijk opnieuw van pas en wist zich opnieuw te binden aan het Atheneum Illustre. Met de jaren werd het vertrouwen hersteld. In 1658, 2 jaar sinds zijn terugkomst van Italië, verhoogde men nog zijn jaarsalaris van 1700 naar 2000 gulden. Plus extra toelagen voor een huis en kledij. Maar nog in datzelfde jaar verspeelde Morus zijn tweede kans. Zonder pardoes vertrok hij naar Frankrijk, waarover hij niemand had ingelicht, noch toestemming had gevraagd. Het wordt gezien als het moment waarop Alexander Morus definitief de rug toekeerde naar de Republiek. Uiteindelijk werd bekend dat hij in Frankrijk benoemd was tot predikant in een gemeente net buiten Parijs. De Amsterdammers voelden zich natuurlijk vernederd. Hij had het Atheneum geschoffeerd, hun paradepaardje. Door op deze manier weg te gaan bij hen die hem in voor- of tegenspoed het hoofd boden, kon niemand hem nog verdedigen. Zijn oude beschermers, Salmasius en de Waalse Kerk uit Middelburg, waren diep bedroefd. De Waalse Kerk deed uitvoerig onderzoek en oordeelde hard op basis van onweerlegbare getuigenissen. Zij concludeerden dat Morus zich inderdaad schuldig had gemaakt aan arrogantie, bedriegerijen, goddeloosheid, hoerenloperij en handelingen van walgelijke vuiligheid en tegen de natuur. Sodomie bedoelden ze daarmee. Bovendien had hij mannen van statuur en hele kerkraden beledigd, in woord en geschrift. De vrouwen werden onbenoemd gelaten. Een excuus kon er blijkbaar niet vanaf voor deze mondige man. Zonder te dagen voor verhoor en excuus was hij niet meer welkom in die kerk. Tot Morus' dood in 1670 bleef een uitnodiging daarvoor onbeantwoord. Zoals vaker bij Morus eindigt zijn verhaal dus niet met spijt of boete. Vanuit Frankrijk bleef hij preken, schrijven en overtuigd van zijn eigen gelijk. Het Atheneum Illustre moest het een tijdje doen zonder welsprekend hoogleraar kerkgeschiedenis of andere naam van statuur. En daarmee was het vuur van Vossius en Barlaeus tot smeulen gebracht. In de volgende aflevering van de Illustre Universiteit:
Wie het Romeins recht verstaat, verstaat de grondslag van al het recht dat heden geldt. Maar pas op, of u verdwaalt in de stof van de oudheid.